Dankjewel, Cor. Ik ben wel eens vaker bezig geweest met in een kerkdienst aandacht te besteden aan kinderen. En nou is een van de grote nadelen van het feit dat je met een onderwijzeres, met een docent getrouwd bent, dat je dan direct daarna te horen krijgt van dat gaat weer helemaal fout. Je zit buiten die beleving van de kinderen. Nou, daar kun je wakker van gaan liggen s'nachts. Want je krijgt dan in zo'n week voorafgaande aan zo'n dienst te horen dat er ook kinderen in de dienst zijn. Dan slaap je de nacht niet. Niet vanwege het feit dat die kinderen er zijn overigens, maar wel voor het commentaar wat je in afloop krijgt. En wat gegarandeerd ook zal komen, denk ik dit keer. Maar ik wil jullie toch vragen om eens even naar voren te komen. Ik ga het proberen. En ik pak een microfoon. Want de mensen die willen jullie, denk ik, ook graag horen. Zou iemand van jullie mij eens kunnen vertellen wat het kerstfeest eigenlijk betekent? Ik stel denk ik weer een verkeerde vraag. Nou, toe eens, jullie weten dat toch vast wel. Weet je dat niet, wat kerstfeest is? Echt niet?
Ik wel.
Jij wel? Nou, kom eens. Ga jij dat maar eens vertellen. Pak maar vast.
Dat het feest in de straat is.
Ik verstond dat niet, want ik heb weer mijn gehoorapparaten niet in. Wat zei die nou?
Dat het feest in de straat is.
Dat het feest in het?
In de straat.
In de, het feest in de straat. Ja, als je ouder wordt, word je doof. Ja, dat is vervelend, hè? En wat voor feest is het in de straat? Weet je dat dan toevallig ook?
Kerstfeest.
Het kerstfeest, ja.
En cadeautjesfeest.
En cadeautjesfeest. Kijk, en dat vieren wij ook. Weet jij ook wat kerstfeest is?
Dat Jezus wordt geboren.
Ja, dat Jezus, want je hoeft dat ding er zelf niet voor te houden, hè? Dat Jezus is geboren. Wisten jullie dat?
Ja.
Jij wel? En wat zie je dan aan feestdingen, hè? De lichtjes in de straat, dat is natuurlijk één. Wat hij bedoelt, denk ik, feest in de straat, mooie lichtjes als het donker is. En wat heb je dan meestal in huis?
Een kerstboom.
Een kerstboom. Ja, het is allemaal niet zo moeilijk. Toch?
Nee.
Kerstfeest betekent het iets. Jullie mogen wat mij betreft wel weer gaan zitten. En nu willen ze wat zeggen natuurlijk. Ja, dat wordt het ook. Maar dat had ik al voorspeld. Ik wil de vraag toch wat breder zetten. Ook naar mensen die de kinderleeftijd wat ontgroeid zijn. En dan komt het een beetje dichter bij ons. Van wat betekent nou eigenlijk dat kerstfeest? Voor u? Voor jou? Of is dat gewoon een datum op de kalender van het kerkelijk jaar? Waarin we kerst gaan vieren. Wie? Lastig, hè, die gehoorapparaten.
Ja, ja. Maar ik kan er niet zonder.
Nee, maar ik doe ze uit.
Dat God naar de wereld is gekomen en zijn zoon. En dat hij ons... Ja, we vieren nu zijn geboorte, maar hij heeft ons voorgedaan hoe we moeten leven.
Ja. Gewoon, ik hoef niet eens meer te preken, geloof ik. Dat is het wel zo'n beetje oudje, hè?
Dat,
wie nog? Nou, ik voel de tweede commentaar al aankomen. He, vandaag. Dat lukt met grote mensen ook niet altijd best. Ik weet niet of ze daar ook lessen in geven ergens. Hoe je dat zou moeten doen. Maar kerst, dat is iets wat... wat moeilijk uit te leggen is. Wat eigenlijk wel een beetje ook de sfeer krijgt van, wat ik net ook al zei, de datum op de kalender van het kerkelijk jaar. Kerst komt voorbij. We zetten de kerstboom in de kamer, we zetten de kerstboom in de kerk, we zetten de kerstboom in het centrum van stad en dorp. We steken lichtjes aan en we hebben het gezellig met elkaar. We eten, we drinken en we zoeken elkaar op. Het is een vooral mooi feest. Maar wat betekent het nou heel concreet om in de tijd van nu kerst te vieren? Hoe vier je het? Hoe vier je het in het kader van je geloof in eerste instantie, maar ook in het kader van de realiteit van alle dag? Wat maakt kerstfeest nou zo bijzonder? Vorige week hebben we het daar ook over gehad. Toen wist ik niet dat ik hier vanmorgen weer zou staan. Maar het is toch eigenlijk best wel gek dat zo'n verhaal, en dat is niet iets wat ik zelf bedacht heb, maar dat heb ik ook maar van de radio gehoord vorige week, maar dat het een verhaal is wat aan elkaar hangt van onwaarschijnlijkheden. Een verhaal wat we misschien, wanneer we het in onze tijd voor het eerst horen zou krijgen, wel eens de titel nepnieuws, fake news mee zou kunnen krijgen. Dat zo'n verhaal een duurbaarheid heeft van eeuwen achtereen. Iedere keer weer opnieuw, ondanks al die onwaarschijnlijkheden die in dit verhaal zitten, iedere keer opnieuw komt dat feest weer voorbij en trekt het ook mensen. 60% van de Nederlanders, las ik van de week, heeft niet meer een contact met een kerk of met een andere religieuze instelling, of misschien moet je nu wel zeggen met een levensbeschouwelijke groepering. 60% van de Nederlanders. En toch weet ik heel zeker, zonder dat ik het gisteren gezien heb, dat de kerstnachtdiensten die overal in Nederland gehouden zijn, dat die absoluut ontzettend druk bezet waren. Dus kennelijk zit er toch iets in die boodschap, zit er toch iets in dat feest wat mensen trekt. Lucas is in zijn evangelie eigenlijk de enige die zo uitgebreid stilstaat bij dat geboorteverhaal van Jezus, de zoon van Jozef en Maria. En als je dat verhaal leest, heeft dat misschien in eerste instantie best wel een romantisch karakter, maar je leest heel gemakkelijk over die omstandigheden waaronder die geboorte plaatsvindt over het hoofd. En natuurlijk lees je dat en je leest de woorden over die volkstelling die keizer Augustus had bevolen. En in die situatie moest Jozef dan naar Bethlehem, omdat dat de stad van David was, de stamboom die verbond hem met koning David, en daarom moest hij naar die stad van David. Het is een soort decor, zou je kunnen zeggen. Een decor voor dat geboorteverhaal bij Lucas, die volkstelling. Heel bijzonder, een volkstelling als decor voor de geboorte van Jezus. Het had de drukte tot gevolg in Jeruzalem. En het is op een gegeven ogenblik ook de oorzaak van het feit dat er alleen nog maar plaats was, zoals we dat vroeger lazen, in een herberg. En dat dat kindje terechtkwam in een kribbe, later in een voederbak. Dat is heel bijzonder. Een volkstelling. Ik weet niet, de meesten van ons kennen dat nog wel. Ik kan me nog wel herinneren dat ik één keer een volkstelling heb meegemaakt. Als ik me goed herinner tenminste. Dat is al jaren geleden. En ik weet eigenlijk niet meer of je dan ergens naartoe moest. Of dat mensen bij je aan de deur kwamen voor gegevens. Dat ben ik vergeten. Ten slotte ben ik ook nog heel jong natuurlijk. Maar de meerderheid van de generaties na ons, die weten eigenlijk helemaal niet wat een volkstelling was. En een volkstelling was op zich eigenlijk helemaal geen nieuws. Een volkstelling komen we ook al tegen in het boek Numeri in het Oude Testament. God verordineert hier in Numeri Mozes om een telling te houden onder de Israëlieten. In het 2 jaar durende verblijf in de woestijn na de uittocht uit Egypte. En in Numeri 2, op Numeri 1, de versen 2 en 3 lezen we, houd onder heel Israël een telling van alle weerbare mannen van 20 jaar en ouder. Tel hen hoofdelijk en schrijf hen met naam en toenaam in, geordend naar geslacht en familie en ingedeeld naar de legerafdelingen waartoe ze behoren. Dat was de volkstelling door God verordeneerd aan Mozes. En samen met Aaron ging hij daarmee aan de slag. Een volkstelling om te kunnen bepalen hoe sterk je leger eigenlijk is. Een volkstelling om te bepalen hoe groot je macht eigenlijk is. En het gekke is, als je dat verhaal in Numeri leest, dan komt er op een gegeven moment naar voren dat die volkstelling plaats mocht vinden onder het hele volk, behalve de mensen die behoorden tot de stam van Levi. Die mensen die behoorden tot de stam van Levi mochten niet meedoen met die volkstelling. En als je dan wat verder leest, kom je tot ontdekking dat in een later stadium dat wel mocht. Dat God wilde dat die ook geteld werden. Maar niet om het leger te versterken. Niet om helemaal in dat machtsdenken te gaan zitten. Maar die mensen die behoorden tot die stam van Levi, die hoorden eigenlijk thuis in de dienst van God zelf. En het ging erom om dienstbaar te zijn in de tempel en dienstbaar te zijn voor andere mensen. En een telling, zo'n telling, werd daarna eigenlijk niet meer beschouwd als iets wat nou goed of fout was. Er werd geen etiketje aangehaald van dat mag niet. Maar het had wel een doelstelling. En later in die geschiedenis van het Oude Testament komen we tot ontdekken dat in de tijd van koning David een volkstelling als een grove zonde wordt gezien. Het mag niet, het is not done. En het is eigenlijk heel bijzonder dat zo'n volkstelling het decor vormt voor dat geboorteverhaal van Jezus. Heel bijzonder. En ik moet misschien wel tot mijn schande zeggen dat ik er eigenlijk nooit eerder zo op gewezen ben dan tijdens de voorbereiding in deze dienst. In die volkstelling had je dus aan de ene kant, en Lucas verhaalt daar uitgebreid over, de keizer van Rome. Aan de ene kant dus keizer Augustus. De keizer God. De zichzelf benoemde keizer God. Die zo'n telling liet uitvoeren om zijn macht te bevestigen en eigenlijk te versterken. Een wereldse macht, een keizer God die door een telling, door dat aan mensen op te dragen, mensen die dan op reis moesten, mensen die van hun werk, stel ik me zo voor, en van hun woonplaats losgetrokken werden, op reis moesten. Nou, dat is eigenlijk een uitoefening van macht. En de reden daarvoor zal vast niet een reden zijn die in de dienst stond van het welzijn van de bevolking. En te midden van dat machtsvertoon, te midden van die volkstelling, speelt het verhaal van de geboorte van Jezus. Te midden van de uitvoering van de ultieme macht wordt er een kindje geboren. Een kindje wat de Zoon van God wordt genoemd. En dat kindje wordt geboren in de stad Bethlehem, de stad van David. En in dit hele prille begin wordt het bijzondere van dit kindje eigenlijk al overduidelijk. De wereldse macht van de keizer God Augustus staat in dat prille begin al helemaal in het teken van de tegenoverheid van het gegenüber van de liefhebbende God. Lucas vervolgt zijn geboorteverhaal met opnieuw een bijzondere gebeurtenis. En je zou verwachten dat in het kader van de dingen zoals die in de wereld geregeld zijn, de boodschap van de geboorte bekend zou worden gemaakt aan de notabelen van het dorp. Aan de burgemeester, aan de wethouders, aan de mensen die in de gemeenteraad zitten. Een groot bijeengeroepen gezelschap wat geconfronteerd wordt met die geboorte. Maar ook dat gebeurt eigenlijk niet. Niets is minder waar. De eenvoud van de plek van de geboorte, de eenvoud van de omstandigheden van die geboorte, het is die eenvoud die zich voortzet in de wijze waarop die geboorte wereldkundig wordt gemaakt. De herders. De herders, ze leefden veelal buiten de grenzen, de stadsgrenzen van Bethlehem en andere plaatsen. Ze lagen in het veld. Ze werden ook wel eens bekeken als een tweede rang soort mensen. Mensen die er eigenlijk niet bij hoorden, omdat ze leefden buiten de stad, omdat ze leefden te midden van de dieren. Ze waren daar, in de velden, lezen we bij Lucas, rondom Bethlehem. Tezamen met hun schapen lagen ze daar. In het duister, in de kou. En plotseling wordt de stilte van de nacht doorboord door hemelse muziek. Het hemelse licht verscheurt de duisternis en niet voor niks ontstaat er angst. Wees niet bevreesd, zijn woorden die niet voor niks geuit werden. De eerste woorden van de engelen. Het bevestigt de angst bij die mensen die daar liggen met hun schapen in het veld. En dan die hemelse muziek. De engelenkoren. Als een hemels leger prezen ze God. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Zoveel licht. Zoveel schoonheid. Zoveel liefde. Zoveel vrede. En als we stil zijn en ons oor goed te luisteren leggen, horen we dat ook nu nog. Heerlijk klonk het lied der engelen in het veld van Efrata. Ere zij God in de hoge en looft de Heer. Halleluja. Vrede zal op aarde dagen. God heeft in de mens behagen. Zalig die naar vrede vragen. God geeft die. Hoort zijn stem. Het geboorteverhaal volgens Lucas, een verhaal vol van verwondering en romantiek. Een verhaal vol van symboliek. Een verhaal dat we elk jaar op de datum die voorkomt op de kalender van het kerkelijk jaar, het verhaal dat we elkaar elk jaar opnieuw mogen vertellen. Al eeuwenlang. En vandaag, december 2022. Op het moment dat ik dit aan het voorbereiden was op mijn kamer, is het donker buiten. De regen klettert tegen de ramen en op het dak hoor ik het. En omdat de verwarming laag staat, is het frisjes. Beneden klinkt kerstmuziek uit de luidsprekers van de radio. Christ mei douwe, Omroep Friesland, ook in Drenthe. Boven op mijn kamer is het stil en het tikken van de klok die op mijn bureau staat is een regelmatig voorbijkomend geluid. Zo regelmatig dat je het op de duur eigenlijk helemaal niet meer hoort. En mijn gedachten dwalen af. Naar beelden en geluiden van oorlog. Naar beelden van verwoesting en dood. En wij? Wij vieren kerst. En de woorden van vorige week komen opnieuw aan de oppervlakte drijven. Hoe is het mogelijk dat zo'n verhaal, zo'n onwaarschijnlijk verhaal, al eeuwenlang met de mensen meegaat? Al eeuwenlang, te midden van allerlei moeilijke en gewelddadige gebeurtenissen, overleeft dit verhaal. Het overleeft al eeuwenlang. En ik moet denken aan het verhaal uit de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Dat met kerst de soldaten van de elkaar bestrijdende partijen de loopgraven verlaten en met elkaar kerst vieren. De aanwezige drank en voeding delen ze met elkaar. Kerst in optima forma. Zelfs tijdens een van de bloedigste oorlogen in onze geschiedenis. Geloof en broederschap bepalen de sfeer op het slagveld. Het lijkt vrede te zijn. Het licht schijnt. Het kind wordt gevierd. Totdat kerst voorbij is en men elkaar weer opnieuw naar het leven staat. En het is in dat kerstgebeuren, wat zoveel kanten heeft, waar je op zo verschrikkelijk veel manieren tegenaan kunt kijken, dat wij geroepen zijn om houvast te vinden aan dat kerstgebeuren. Het lijkt namelijk zo verschrikkelijk tegenover elkaar te staan. Het feest van de geboorte van Jezus en het leven van alle dag. En zo is het altijd al geweest. En de stam van Levi tegenover al die anderen. De dienst van God en de tempel tegenover het geweld. De manifestatie van de macht door de keizer God Augustus tegenover de boodschap van tederheid, van eenvoud, van vrede en licht. In de manifestatie van de geboorte van het kind in Davids stad Bethlehem. De in de vierde en vijfde eeuw levende kerkvader Aurelius Augustinus, voor de intimi Sint Augustinus, verwoordde het zo. Christus ligt in een kribbe, maar hij draagt de aarde. Hij drinkt aan Maria's borst, maar hij voedt de engelen. Hij wordt in doeken gewikkeld, maar hij bekleedt ons met onsterfelijkheid. Hij heeft geen plaats gekregen in de herberg, maar hij bouwt voor zichzelf een tempel in de harten van de gelovigen. En ik ben ervan overtuigd dat daarin het houvast zit van het kerstgebeuren. Want zo is het vandaag nog steeds. De gewelddadige wereld om ons heen, in contrast met het vieren van het feest van de geboorte van Jezus. We weten niet wat het nieuwe jaar dat voor ons ligt zal brengen. Maar wat we wel weten, is dat we net als in al die eeuwen die voorbij zijn, ook volgend jaar weer opnieuw dat kerstfeest zullen vieren. En of we daar persoonlijk bij zijn, dat weet niemand. Maar het kerstfeest wordt gevierd. Het is het ankermoment in de geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Kerst wordt gevierd, wat er ook om ons heen gebeurt. We weten dat het feest door de eeuwen heen is gevierd. Dat feest van tederheid, dat feest van liefde, dat feest van vrede, dat feest van licht, dat feest van de gerechtigheid. We zullen ook volgend jaar, 2023, dat feest gaan vieren, wat er ook gebeurt. En waarom weten we dat zeker? Omdat we het volgende mogen belijden en vieren. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Sterke God. Eeuwige Vader. Vredevorst. Amen.